U mag in uw Bijbel gaan naar Johannes hoofdstuk 11, vers 45 tot 57. En de kans is groot, ik ben er niet helemaal zeker van, maar de kans is groot dat ik dan even een pauze neem. Dat ik niet direct naar hoofdstuk 12 ga, maar dat terzijde. Johannes hoofdstuk 11. Vers 45 tot 57 wil ik u vandaag meenemen en laten we het met elkaar lezen. U ziet daar de titel boven. Eén voor allen is beter dan allen voor één. En dat wil ik pogen om die zin centraal te zetten en daaromheen te bouwen. En die komt uit de tekst. Laten we het als volgt lezen. Velen dan van de Joden, en misschien nog even goed, we vallen hier weer midden in de context, het is even geleden, waar Lazarus uit de doden is opgestaan, uit de doden is opgewekt. We hebben dat toen gelezen, we hebben de preek niet volledig afgemaakt, maar ik heb toch gemeend dat we doorgaan om te zeggen van, we gaan verder in het verhaal. Jezus heeft Lazarus opgewekt. En nu gaan we daarmee verder, de reactie als het ware en de gevolgen daarvan voortvloeiend. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. En de overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet veel tekenen. En als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Want dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. En vanaf die dag, dan waren zij vastbesloten om hem te doden. En Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Ephraim heette. En verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij. En velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl zij in de tempel stonden, wat dunkt u, dat hij niet op het feest komt? Wat overpriesters nu? En de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, dat hij hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Kent u dat? Vast wel. Zo lang genoeg leeft wel. Dat mensen u niet begrijpen. Dat je iets wil duidelijk maken. En op een of andere manier komt het niet over. De boodschap die je in je gedachten hebt, probeer te verwoorden. En dan doe je een poging, de ander begrijpt je niet. En soms kan dat gewoon frustrerend zijn. Na 30 jaar huwelijk weet ik daar genoeg van. Maar soms zie je het ook wel bij jonge kinderen. Fascinerend als je het ziet bij jonge kinderen die eigenlijk net oud genoeg zijn om verstandelijk dingen te begrijpen en je gaat ze iets uitleggen, maar ze hebben nog net niet het vermogen om hun gedachten te kunnen verwoorden of expressie eraan te geven. En dan zie je ze mompelen en dan denk je van, wat zegt hij nu? En dan geef je wat voor, dan geef je een voorzet, bedoel je dit of bedoel je dat? En dan is het nee. En dan zie je bijna een frustratie op het gezicht komen van, je begrijpt me niet. Soms dan worden ze boos en gaan dat dingen door de lucht vliegen. Maar gewoon voortkomend uit die frustratie dat de ander je niet begrijpt. En soms zie je dan bij zo'n kind ook wel eens zo'n moedeloosheid komen. Het hoofdje gaat naar beneden, zo van, laat ook maar. Dat is nog een manier dat je soms niet begrepen wordt. En dat is misschien wel het tegenovergestelde. Je luistert naar iemand. En je hebt zoiets van, ja, dat klopt, dat begrijp ik. Ja, ik denk dat ik hetzelfde begrijp. Ik zie hetzelfde. Alles lijkt logisch en helder. Totdat je verder gaat en dan kom je erachter. Dat ondanks dat je exact begrepen hebt wat de ander bedoelt, dat meende je, kom je tot een totaal andere conclusie. Oftewel, twee mensen kunnen hetzelfde zeggen en compleet iets anders bedoelen. Hetzelfde zeggen en iets anders bedoelen. En dat is exact wat in de tekst van vandaag naar voren komt. Ik heb het verwoord als beter één voor allen dan allen voor één. Caiaphas' uitspraak in een hele compacte versie. Want dat is wat Caiaphas eigenlijk zegt in vers 50. Dat één mens sterft voor het volk is beter dan dat heel het volk verloren gaat voor die ene. Het enige is dat Johannes het anders begrijpt. Beter gezegd, God anders bedoelt dan Caiaphas het verwoord. Of Caiaphas meent wat Caiaphas denkt dat hij zegt. En het is alsof Caiaphas daar, misschien wel het grappig uit het Oude Testament, een voorbeeld heeft uit het Oude Testament. Het verhaal van Jona. Jona is gevlucht, zit in de boot. En wat doen de zeelieden? Ze gooien Jona overboord. Want het is beter dat één lijdt en opgeofferd wordt, dan dat iedereen verloren gaat. En de Joodse rabbijnen gebruikten dat vaak als een voorbeeld en waren daarmee in hun eigen theologie aan de haal gegaan dat het soms wenselijk en noodzakelijk en soms nuttig was, om de woorden van Caiaphas te gebruiken, om één op te offeren ten behoudenis van de rest. Wel, ik hoop dat we gaan zien dat wat Caiaphas zegt, God anders bedoeld, want Johannes ziet het natuurlijk in het licht van dat Jezus Christus kwam als lam, dat hij de losprijs zou betalen voor de zonde van de wereld. Dezelfde woorden, met een hele andere betekenis. En de vraag voor mij is, wat zeggen deze woorden voor u? Wat zeggen deze woorden voor u? En ik wil beginnen met observeren. En u heeft een hele kort schema gezien. Observeren, analyseren, concluderen en reageren. Is niet moeilijk. Hier zijn de mensen die het wonder hebben geobserveerd. De ooggetuigen als het ware. Die gezien hebben dat Jezus Lazarus riep uit het graf. En Lazarus kwam. Velen staan er zelfs dan van de Joden die bij Maria gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Zie, Lazarus, eigenlijk wel heel apart, Lazarus is opgewekt en hij verdwijnt compleet van het scherm. Goh, wat hadden wij graag meer willen weten, hè? Lazarus, hoe was dat nou? Om dood te zijn. Vertel ons. Je was in het graf, maar waar was je? Hoe bewust was je? Hoe was het nu dat Jezus je stem riep? Of jouw naam riep? Hoe hoorde je hem? Want je oren werkten niet. Je lichaam was dood, maar je geest leefde. Johannes en alle schrijvers laten dat compleet achterwege. En gaan direct naar de mensen toe die toeschouwer waren. En wat staat er dan? Het was een grote groep. Een grote groep, vele van de Joden die daar waren, hadden het gezien. En dan moeten we ook eens gewoon ook begrijpen dat het een enorme impact in de omgeving gehad heeft. Als we verder gaan, als je verder leest, dan zie je ook dan in hoofdstuk 12, daar komt inderdaad dat het plan van de Farizeeërs om zelfs Lazarus te vermoorden. Zo'n publieke attractie is het geworden, om het zo maar te zeggen. De impact hiervan moeten we niet onderschatten, vlak voor het paasfeest. Lazarus wordt opgewekt uit de dood. Dit is voorpagina nieuws bij Jeruzalem Dagblad. Iedereen sprak erover. Dit was een wonder van ongekende proportie. En wat is het bijzondere? Iedereen bevestigt dat Lazarus werkelijk is opgestaan uit de dood. Zelfs de Farizeeërs, als we verder lezen, dat zagen we ook. Wat doet hij allemaal? Allemaal bevestigen ze het wonder. Maar het gaat niet over het wonder. Nog even terug in de tekst. Hoofdstuk 11, vers 42. Zie, want soms dan gaan we zo in het wonder op en in het teken, beter gezegd, van wow, wat gebeurde daar, dat we missen waar het om ging. Vers 42. En dit is het gebed wat de Heer Jezus uitspreekt naar zijn hemelse Vader, vlak voordat hij Lazarus uit het graf roept. Ik weet, of ik wist, dat u mij altijd verhoort, zegt de Heer Jezus tot zijn Vader. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden heeft. Het gaat niet over de opstanding van Lazarus in eerste instantie. Het gaat erover dat zij gaan zien wie Jezus Christus is, als gezondene van God. En het wonder wat hij doet en het teken wat hij doet verwijst naar hem, dat hij de Zoon van God is. En dat de omstanders, wat staat er als een mooi op, dat zij geloven die u mij, dat u mij gezonden heeft in vers 42. En dat gebeurt ook. In vers 45 lezen we dat, dat velen inderdaad hebben het gezien en komen tot geloven. Wat staat er zo? Geloofden in hem. Nou, Johannes gebruikt die term geloven op heel veel verschillende manieren. Hij geeft die geen oordeel of geen bagage aan of geen omschrijving aan hoe diep dat hun geloof was. Hoe standvastig, hoe oprecht. Dus we nemen het aan als zijnde van oké, Johannes, ze geloofden, punt. We stellen ons daar verder geen vraag bij. Maar we weten wel dat een massa mensen een paar dagen later Jezus aan het kruisen nagelen en roepen, of bij de veroordeling, kruisig hem. De massa roept. Voor nu zeggen we, deze mensen hebben een wonderlijk geloof. Ze hebben het wonder gezien en ze geloven in Jezus. Maar we zien dan nog een groep in vers 45 van degenen die het gezien hebben. Die het geobserveerd hebben, het wonder. Wat staat er dan in vers 46? Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeërs en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Nou, je zou zo wensen dat deze mensen allemaal overtuigd waren dat Jezus de Zoon van God is. Die kwam naar deze wereld om de losprijs van de zonde te betalen. Je zou hopen dat dit een zendingsmissie was. Is het niet? Deze mensen zijn overtuigd geraakt. Je zou hopen dat die de Farizeeërs gaan overtuigen. Maar als we de tekst verder lezen, dan kun je wel zien dat het niet was om de Farizeeërs te overtuigen dat Jezus de Messias was. Maar eigenlijk dat ze munitie kwamen leveren, zodat de Farizeeërs en de priesters Jezus gevangen konden nemen. Dit was een illegale wapenleverantie. Nee, we zijn neutraal. We leveren alleen maar wapens. Als u die gebruikt, hebben wij niets gezegd. Hun missie was niet positief, die was negatief. Ze werken indirect tegen Jezus. Een wapenleverantie aan anderen om te gebruiken. Allemaal of allebei de groepen hetzelfde geobserveerd. Is dat niet frappant? Allemaal stonden ze daar. Het staat er inderdaad dat een vele kwamen tot geloof en sommigen niet. De een gelooft en de ander niet. Met evenveel waarheid ontvangen. En dan is het eigenlijk, wat je ziet, is dat eigenlijk Johannes met de camera en het verhaal eigenlijk deze mensen volgt van de sommigen die inderdaad een negatieve boodschap gaan brengen of eigenlijk gaan vertellen wat Jezus gedaan heeft naar de priesters en naar de Farizeeërs. En daar gaat Johannes eigenlijk mee. Hij richt zich daarop, niet op die andere groep. Die laat hij even buiten de camera, om het zo maar te zeggen. Het gevolg is een schokgolf bij de Farizeeërs. Vers 47. Zeg ik dat goed? Ja. De overpriesters en de Farizeeërs dan riepen de raad samen, staat er in de NBG. Op het moment dat de informatie binnenkomt dat Lazarus is opgestaan, wordt daar de hele tamtam en de hele raad bijeengeroepen. Dit is de raad, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het hooggerechtshof van Jeruzalem of van Israël. De Romeinen zaten inderdaad, waren onder de heerschappij van de Romeinen. Maar de Joden hadden een uitzonderingspositie gekregen door eigenlijk hun eigen raad te houden, hun eigen religie uit te kunnen leven en daarover te oordelen. Ze mochten niemand vermoorden, ze mochten geen lijfstraffen uitdelen in dat opzicht, maar ze hadden nog steeds, zou ik kunnen zeggen, het gerecht en de rechterlijke mogelijkheid om onder hun eigen volk religieus te doen wat nodig was. En alles en iedereen wordt opgetrommeld, de raad bijeen. Dan moet je nagaan, dit is waar eigenlijk, en we lezen dan heel makkelijk door, maar dan zie je dat het een schokgolf gegeven heeft in Jeruzalem. Wel, Jezus heeft Lazarus uit de doden opgewekt. Wat? Lazarus? De priesters en de farizeeën allemaal bijeen. We weten niet of het een officiële raad was in de zin van het is een officiële vergadering, maar er staat dat de raad bijeengebracht wordt om te analyseren wat nu er gebeurd is. En ik zie dat zo voor mij en ik denk dat het heel reëel is dat het daar ook gebeurd is. Ze willen alle informatie die gegeven is bijeenbrengen. Ooggetuigen worden gehoord. Nou, hoe ging dat eigenlijk? Wat gebeurde er precies? Nou, ja, op een gegeven moment was daar Jezus en we liepen naar het graf toe waar Lazarus was begraven en Jezus gaf de opdracht om die steen weg te rollen. En toen was er nog iemand die zei van, maar dat gaat stinken. En het wonderlijke was toen die steen werd weggerold, dat stonk helemaal niet. Er lag al iemand, want we waren ook bij de begrafenis geweest, hij lag er letterlijk 4 dagen. Wij hebben de steen ervoor zien gaan. Oké. En wat gebeurde er toen? Vertel het ons eens als farizeeën en schriftgeleerden, priesters. Wij willen weten wat er gebeurde. Wel, Jezus ging staan, hij riep en die wij begraven hadden, kwam eruit. Er ging niemand naar binnen toe dan? Nee, niemand. Was er nog iets speciaals? Zijn er dan nog omstandigheden waar we nog op moeten letten? Ja, vlak voor die tijd richtte Jezus zich omhoog. En hij sprak iets tot zijn vader. Oké. Anders nog? Niet dat wij gezien hebben. Zie, dit is wat je in moet beelden. Dat was een gerechtshof. 70 mensen kwamen daarbijeen. Of het voltallig was, weet ik niet. Dat weten we ook niet, want de tekst geeft het niet aan. Maar dit is waar de analyse begint van hoe het verhaal in elkaar stak. En ze proberen de hele puzzel, als het ware, wat Jezus gedaan heeft bij de opwekking van Lazarus, in elkaar te steken. Elk detail is van belang. En na alles gehoord te hebben, komen ze tot 1 analyse. En die vinden we in vers 47. De overpriesters en de farizeeën riepen de raad bijeen. En direct hebben we dan en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Nou, 1 ding is zo mooi in de Bijbel. Dat de wonderen die de Heer Jezus doet, zelfs door vijanden van hem, bevestigd worden. Die de farizeeërs en de priesters en de schriftgeleerden waren constant bezig, niet zozeer de priesters, maar de farizeeërs en de schriftgeleerden waren constant bezig om Jezus zijn onderwijs te weerleggen. Om hem aan te vallen. Als het gaat over zijn wonderen, dan staat iedereen perplex. Iedereen bevestigt zijn wonderen. Maar ze komen tot een teleurstellende analyse. Je mag ervan uitgaan dat ze eigenlijk op zoek waren om Jezus ergens op te kunnen vangen. Om hem ergens van te kunnen betichten. En het enige wat ze kunnen zeggen, en u vindt dat in het eerste stuk, wat doen wij? Nou, het komt er niet helemaal uit in onze vertaling, maar eigenlijk komt het hierop neer. Dat ze tot de analyse komen van alles wat wij tot nu toe hebben ondernomen, is op niets uitgedraaid. Dat is eigenlijk wat ze daar bedoelen. Elk plan wat wij hebben bedacht, wordt gedwarsboomd. Of heel compact. Wij hebben niets bereikt. Jezus doet wonderen. En wij staan machteloos. Machteloos. Aan de grond genageld. En dan zeggen ze dit in vers 48. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Het is in frustratie, roepen ze het uit. Wij bereiken niets. Dat is hun analyse. Ze kunnen niks doen. Wel, er is er een die komt tot een andere conclusie. Caiaphas. Caiaphas. 1 persoon, de hoge priester denkt er anders over. Dat is de geestelijke leider van het volk, die vooraan staat in de tempeldienst, die ook de raad voorzit. Dus de raad is als het ware bijeengekomen, hij is daar voorzitter van. Hij is de hoge priester van dat jaar, als het zo gaat, als we het zo lezen. En hij heeft geluisterd naar alles en iedereen, en hij heeft de analyse gehoord waar iedereen zegt, tot een algehele analyse komt, wij hebben niks bereikt. Dan neemt Caiaphas het woord in vers 49. En hij zegt, niet bepaald vriendelijk, u weet niets. Nou, ik kan u eerlijk zeggen, dit is heel ruw dat hij dit zegt. Dit is bijna onbeschoft in het Grieks en de cultuur en de context waar het in staat. Dit was heel onbeschoft om het zo te zeggen. Het was bijzonder onbeleefd, de woordkeus die hij hier heeft. Maar dan gaat hij verder. Jullie denken dat je alles overwogen hebt, maar ik zal jullie vertellen wat mist. Vers 50. U weet niets, en dan gaat hij verder. En u overweegt niet dat het nuttig is. Voor wie? Voor ons is. Moeten we even terug naar vers 48, want we hoorden net de Farizeeërs spreken. En de Farizeeërs die kwamen tot de conclusie van, als wij hem laten begaan, zal iedereen in hem geloven. De Romeinen zullen komen en onze plaats, en dat verwijst naar de tempel, en onze natie wegnemen. De Farizeeërs dachten eerder van, maar wacht eens, als het zo doorgaat, dan raakt onze tempel in het gevaar. De offers kunnen we niet meer brengen. En dan zijn wij als Gods volk weer verstrooid en overheerst dat we onze geloof en onze geloofsgodsdienstige vrijheid, kan ik beter zeggen, godsdienstvrijheid, kwijtspelen. Zie, bij de Farizeeërs was het object zo van, dan raken we de tempeldienst kwijt. Daar draait alles om. Maar bij Caiaphas is er iets anders. Caiaphas is heel duidelijk. Hij zegt, maar u overweegt niet dat het nuttig voor ons is. Doe de deur maar even toe, zegt hij als het ware. Doe de deur maar even toe. Er is iets nuttiger voor ons en ik zal u vertellen wat. Dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Nou, dit zegt Caiaphas puur uit egoïsme, puur uit zelfzucht, puur eigenbelang. Dit voorstel is beter voor ons allemaal. Dat is een puur politiek antwoord, dat voelt u ook al wel, hè? Dit heeft niks te maken met Gods plan. Dit is Caiaphas die inderdaad zegt van het is beter om één man op te offeren zodat er rust blijft, zodat de tempeldienst blijft. Maar die tempeldienst is niet zozeer de dienst om de tempel te doen, maar dat wij onze inkomsten genereren. Als priester waren de inkomsten voor hem. Hij was als het ware de leider van de hele bazaar die daar rondging op de tempelplein, die de Heer Jezus tot twee keer toe over de kop gooide. Geldwisselaars, verkopers, woekerprijzen die daar gingen en werden toegerekend. En hier zien we dat er als het ware een priester, die geestelijk leiderschap aan het volk moest geven, die buigt het recht voor zijn eigen voordeel. Oh, het is nuttiger voor ons, één man op te offeren, ook al is het een goede man, ook al is er niks op tegen, om het volk te redden, maar het is beter voor ons. Gooi Jona maar overboord. Dat is wat hij zegt, hè. Gooi Jona maar overboord. Ik weet het, Jona was schuldig. En de vissers die hadden er ook grote moeite mee als je het verhaal leest van, Heer, we hebben hem overboord gegooid en we hopen dat we niet uw toorn over ons krijgen, maar het werd muisstil. Zo van, oh. Maar Caiaphas die wil iemand anders overboord gooien. Jezus Christus. Dit is een duivels plan. Dit is een duivels of een slechte conclusie. Maar het bijzondere is, spring eens even naar vers 53 als u de Bijbel voor u heeft. Van die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Hij krijgt de hele raad mee. Zie, doorheen de hele periode die achter ons lag van 3 jaar dat we de Heer Jezus gevolgd hebben in het Johannes-evangelie en eerder in het Marcus-evangelie, hebben wij gezien dat Jezus regelmatig inderdaad werd vervolgd en dat ze pogingen deden om hem te vermoorden. Van de berg af te duwen, te stenigen. Maar hier, en dat heeft de HSV heeft het heel goed vertaald, van die dag af werd het als het ware een decreet. Werd het vastgelegd. In de raad werd bepaald, die man moet weg. Dan moet je daar eens bij nadenken. Het vonnis voor Jezus stond al vast, voordat hem gevangen was genomen. Zien we dat? Het vonnis stond al vast. Deze man moet opgeruimd worden. Deze moet overboord. Zie, dus het plan om Jezus gevangen te nemen, als we dat zien aan het laatste vers, vers 57, is niet om inderdaad Jezus te onderzoeken wat hij allemaal misdaan heeft, maar is eigenlijk om hem te berechten, want het vonnis is al uitgesproken. Deze man moet weg. We moeten alleen nog een manier zoeken waarop. Bijzonder, hè? Het vonnis over Jezus staat vast. Hij moet het veld ruimen. Dat is de betekenis die Caiaphas voor ogen heeft. Maar dan kijk eens even naar hoe God het bedoelt. En hoe Johannes het ook plaatst in de context van deze brief. Vers 51 en 52. Johannes geeft feitelijk commentaar op van, wacht even, dit is hoe je het anders zou begrijpen, wat Caiaphas zegt, of hoe Caiaphas het bedoelt. Maar nu wil ik je laten zien dat dezelfde woorden, dat we die anders moeten begrijpen. Dit zegt Johannes dan. Dit zei hij, echter, niet uit zichzelf. Oftewel, ook al sprak Caiaphas uit zichzelf, maar hij sprak als hoge priester van dat jaar en profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. Hij spreekt, maar eigenlijk de intentie van zijn woorden waren in Gods plan compleet anders, maar volledig overeenkomstig wat Caiaphas dat zegt. Beter één die sterft voor het volk, dan al het volk voor één. Jezus, in Gods plan moest Jezus ook sterven. Moest hij ook voor allen sterven. En niet alleen voor het volk, zoals dit dat dan ook schrijft, maar ook voor de kinderen van God die overal verspreid waren. Het ene benoemt hij het volk zijn de heidenen, en die overal verspreid waren, de kinderen van God waren de uitverkorenen onder de heidenen. Om die bijeen te brengen. Om die bijeen te brengen. Caiaphas, de Farizeeërs, het Sanhedrin, volvoerden Gods plan voor hun eigen redenen. Ze deden exact wat ze wilden doen, maar Gods intentie was compleet anders. Met dezelfde woorden. Nu, iets waar we niet heel vaak bij stilstaan, maar in dit geval wel heel erg interessant is, dat dit gesproken wordt en waar eigenlijk gesproken wordt dat de intentie van de Farizeeërs en van de hoge priester neergezet wordt, dan kunnen we de tempel behouden, dan behouden we het volk, dan worden we niet door de Romeinen overmeesterd en dan gaat alles door en het is heel kalm. Toen Johannes dit opschreef, was in het jaar tussen de jaren 80 en 90 van de eerste eeuw. Toen was er al geen tempel meer. Toen waren de Romeinen al, die hadden compleet de tempel in Jeruzalem vernietigd. Er was al geen Sanhedrin meer. Caiaphas en het hele pak als het ware die daar waren, er is nooit meer iets over gehoord over een Sanhedrin. Het volk was reeds verworpen. Dus voor de luisteraar die dit hoort en de woorden van Caiaphas hoort, die krijgen als eerste een glimlach op het gezicht. De eerste christenen die hebben zoiets van Caiaphas, allee kom, hier, de boel is compleet vernietigd. Zomaar een klein detail. Wat is de conclusie voor ons? Aan het eind van dit stuk, heel eenvoudig. Caiaphas, u weet niets. Dat is onze conclusie. Eén voor allen is beter dan allen voor één. Maar Caiaphas had het mis. Want na de conclusie komt er een reactie van als eerste Jezus Christus. En het bijzondere is, dit is een beslissing die is achter, die is ook in zijn gesloten deuren genomen. In de raad. Wat lezen we dan in vers 54? Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaan naar het land bij de woestijn, naar de stad Ephraim, die Ephraim heette, en verbleef daar met zijn discipelen. Op een of andere manier komt Jezus het te weten. Of het mond op mond is, of dat de Vader het hem kenbaar maakte, want Jezus weet al zijn Godheid, weet hij alles. Dus de beslissing lag al voor de grondlegging van de wereld vast. De rol van Caiaphas was volledig duidelijk voor de Heer. Maar de Heer trekt zich terug. Hij gaat eigenlijk niet zo heel ver bij Jeruzalem vandaan, een 20 kilometer noord. De woestijn kant in om zich als het ware op een veilige afstand te houden, buiten de massa, buiten bereik van het Sanhedrin. En mogelijk was er zelfs een familie waar hij terecht kon, net zoals in Bethanië. Bij Martha en Maria en nu ook weer Lazarus. Een plaats waar Jezus schijnbaar welkom was, wachtend op het juiste tijdstip. En dat juiste tijdstip was het Pascha. En wat lezen we dan in vers 55? Het Pascha van het Joden was nabij en velen uit het land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Dat was het tijdstip. Het was niet dat ze aankwamen op de dag zelf, maar voor die tijd. Want ze moesten zich reinigen. Ze moesten zich reinigen door vaak een bad. Als reactie deden ze dat dus, of als voorbereiding kan ik beter zeggen, op het Pascha. Om zich gereinigd voor de priester te stellen. Maar de priester was zelf niet rein. Zie je hoeveel ironie er in dit hele verhaal zit bij Johannes? De hoge priester, de meest verontreinigde man, moest de geestelijke leider zijn. Het volk komt om te reinigen. En het hele priesterlijke gedeelte was besmeurd, bevlekt en bevuild. Maar het volk wat kwam en wat dus inderdaad zich reinigde, heeft ook inderdaad, kijk eens op de uitkijk naar Jezus, vers 56, en daar gaan we wat sneller doorheen. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat dunkt u? En eigenlijk zou je het kunnen vertalen, zal hij op het feest komen of niet? En het antwoord daar eigenlijk op, en de wijze waarop het in het Grieks staat, is een negatief antwoord. En natuurlijk komt hij niet. Een suggestieve vraag zou je kunnen zeggen, maar altijd negatief op geantwoord. Tuurlijk komt Jezus niet. Wie zou dat nu doen? Wie zou er nu naar Jeruzalem komen om te sterven? Het lam dat geslacht was voor de grondlegging van de wereld, Jezus Christus. En de overpriesters nu dan, en de fariseeën brachten, of hadden de opdracht gegeven. En dan zie je dat het een decreet geworden is, dat als iemand wist waar Jezus was, hij hun te kennen zou geven, zodat ze hem konden grijpen. Eén voor allen is beter dan allen voor één. Nou, mijn vraag aan u, en daar begon ik zo straks ook mee, hoe begrijpt u deze woorden nu? Hoe begrijpt u die woorden? Heeft u een wonderlijk geloof? En u zegt, ja, ik heb Jezus de wonder, ik geloof de wonder in de Bijbel en ik heb een wonderlijk geloof. En als er maar wonderen om me heen gebeuren, dan volg ik Jezus of dan vertrouw ik op hem. Of bent u inderdaad die onverschillige die zegt, van, ja, maakt mij niet uit of Jezus er nu is of niet is. Bent u dan inderdaad zo een van die sommigen die naar de fariseeërs gaan om munitie aan te leveren? Een soort Europa die inderdaad zegt, van, nee, wij zijn niet betrokken bij de oorlog, hè? Nou, u ziet aan uw gasfactuur echt wel dat u betrokken bent bij de oorlog. Zie je dat onverschillige? Well, of Jezus er nu is of niet, maakt mij niet uit. Ziet u hier zo? Of ik nu in de kerk kom of niet, maakt mij niet uit. Prima als hij er is, als hem er niet is. Het leven gaat toch door. Of u nu vanochtend gebeden heeft, Heer, geef me dagelijks brood. Uw kasten stonden al vol. Onverschillig. Of misschien bent u tegen Jezus. En kijk maar de hele geschiedenis. Oh man, de wereld staat vol van mensen die tegen Jezus zijn. Maar het grappige is, niemand is succesvol geweest om tegen hem te strijden. Caiaphas meende dat hij gewonnen had toen Jezus aan het kruis ging. Maar had exact gedaan wat nodig was. Omdat het beter was dat één zou sterven. In de plaats van anderen. Ik heb er geen nadruk op gelegd. Maar wat Caiaphas dan zei. Beter één voor, dat is het woordje hyper, dat is inderdaad in de plaats van. Hij sprak in een offerterminologie, om het zo maar te zeggen. Want hij dacht, het is beter dat één sterft in plaats van allen. Maar weet je, mensen, God bedoelde die woorden anders en ik hoop dat u dat ook gezien heeft en geproefd heeft. Dat het Jezus Christus is als ene die zijn leven aflegt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is wat God bedoelt als het lam dat geslacht werd van voor de grondlegging van de wereld. Jezus gaf als die ene zijn leven voor velen. Daar zouden we graag willen stoppen. Hè? Maar het gaat verder. Want dat is namelijk de angel in het geheel, dat je zou kunnen zeggen, maar zodat allen voor die ene zouden leven. Dus eigenlijk kunnen we beter afsluiten met, het is beter dat één voor allen sterft, zodat allen voor die ene leven. Vader, hoe makkelijk is het om te zeggen, het is beter dat ene sterft voor allen, dan dat allen, dan allen voor die ene. Maar Heer, dan is het afstandelijk. Dan is daar voor ons geen kostprijs aan verbonden. Dan kunnen wij ons makkelijk inderdaad, net zoals deze mensen dat wonderlijk geloof hebben, door te zeggen, oh, wij geloven in de wonderen, want er is geen commitment gevraagd, er is geen toewijding gevraagd. Het kost ons niets, Heer. Maar Heer, als we dan inderdaad verder denken en de uitspraak iets veranderen, dan wordt het in één keer heel persoonlijk, Heer. Dan eindigen we inderdaad zo dat één voor allen gestorven is. En dat bent u, Heer Jezus. U bent voor ons gestorven, zodat wij met elkaar collectief voor die ene leven. Wilt u dat in ons bewerken, Heer? Dat onze dienstbaarheid, onze nederigheid en onze afhankelijkheid zo is te zien, dat mensen kunnen zeggen, die leeft niet voor zichzelf, maar die leeft voor die ene, Jezus Christus. Vader, in zijn naam bidden wij. Amen.